Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 65, het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften dag bij dag. Gij hoort hen die uw heil verwachten, o hoorder der gebeden. Psalm 65, vers 1. Schriftlezing voor deze middagavond is opnieuw uit Jesaja 38 van vers 1 tot en met het einde. Jesaja 38 is de schriftlezing.
In die dagen werd Hiskia krank tot stervens toe. En de profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam tot hem en zeide tot hem: Alzo zegt de Heere, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Toen keerde Hiskia zijn aangezicht om naar de wand, en hij bad tot de Heere. En hij zeide: Och Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld en wat goed is in uw ogen gedaan heb. En Hiskia weende ganszeer. Toen geschiedde het woord des Heere tot Jesaja, zeggende: Ga heen en zeg tot Hiskia: Zo zegt de Heere, de God van uw vader David, ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien. Zie, ik zal 15 jaar tot uw dagen toedoen. En ik zal u uit de hand des konings van Assyrië verlossen, mits gades deze stad. En ik zal deze stad beschermen. En dit zal u een teken zijn van de Heere, dat de Heere het woord dat hij gesproken heeft doen zal. Zie, ik zal de schaduw der graden, die met de zon in de graden van Achas zonnewijze nedergegaan is, 10 graden achterwaarts doen keren. Dies is de zon 10 graden teruggekeerd in de graden die zij nederwaarts gegaan was. Dit is het geschrift van Hiskia, de koning van Juda, toen hij ziek geweest en van zijn ziekte genezen was. Ik zeide, vanwege de afsnijding mijner dagen zal ik tot de poorten des grafs heen gaan. Ik word beroofd van het overige mijner jaren. Ik zeide, ik zal de Heere niet meer zien, de Heere in het land der levenden. Ik zal de mensen niet meer aanschouwen met de inwoners der wereld. Mijn levenstijd is weggetogen en van mij weggevoerd gelijk eens herdershut. Ik heb mijn leven afgesneden gelijk een wever zijn web. Hij zal mij afsnijden als van de drom. En van de dag tot de nacht zult gij mij ten einde gebracht hebben. Ik stelde mij voor tot de morgenstond toe, gelijk een leeuw, alzo zal hij al mijn beenderen breken, en van de dag tot de nacht zult gij mij ten einde gebracht hebben. Gelijk een kraan of een zwaluw, alzo piepte ik, ik keerde als een duif, mijn ogen verhieven zich omhoog, o Heere, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. Wat zal ik spreken? Gelijk hij het mij heeft toegezegd, alzo heeft hij het gedaan. Ik zal nu al zoetkens voorttreden al mijn jaren, vanwege de bitterheid mijner ziel. Heere, bij deze dingen leeft men, en in dit alles is het leven van mijn geest, want gij hebt mij gezond gemaakt en mij genezen. Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest, maar gij hebt mijn ziel liefelijk omhelst, dat zij in de groeven der vertering niet kwamen. Want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Want het graf zal u niet loven, de dood zal u niet prijzen, die in de kuil nederdalen zullen op uw waarheid niet hopen. De levende, die zal u loven, gelijk ik heden doet. De vader zal de kinderen uw waarheid bekendmaken. De Heere was gereed om mij te verlossen, daarom zullen wij op mijn snarenspel spelen al de dagen onzes levens in het huis des Heren. Jesaja nu had gezegd, laat ze nemen een klomp vijgen en tot een pleister op het gezwel maken en hij zal genezen. En Hiskia had gezegd, welk zal het teken zijn dat ik ten huize des Heren zal opgaan? Zover de schriftlezing.
We willen deze avond met de hulp van de Heere stilstaan bij Jesaja 38, het 4e en 5e vers. En dan ook vers 15 tot en met 17 en 19. Daar lezen we Gods woord en de tekst voor deze avond als volgt. Vers 4. Toen geschiedde het woord des Heeren tot Jesaja, zeggende, ga heen en zeg tot Hiskia, zo zegt de Heere, de God van uw vader David, ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien. Zie, ik zal 15 jaren tot uw dagen toedoen. En dan vanaf vers 15, wat zal ik spreken? Gelijk hij het mij heeft toegezegd, alzo heeft hij het gedaan. Ik zal nu al zoetkens voortreden in al mijn jaren, vanwege de bitterheid mijner ziel. Heere, bij deze dingen leeft men en in al deze is het leven van mijn geest. Want gij hebt mij gezond gemaakt en mij genezen. Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest. Maar gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst, dat zij in de groeven der vertering niet kwamen. Want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. En dan vers 19. De levende, die zal u loven. Gelijk ik heden doe. De Vader zal de kinderen uw waarheid bekendmaken. Tot zover. De voorbeden willen wij denken aan onze zieken in het ziekenhuis. Bijzonder ook aan zuster Kramer Kortum, die met benauwdheidsklachten in het IJsseland ziekenhuis moest worden opgenomen. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, u brengt ons ook op de avond van deze door de weekse dag, die toch een bijzondere dag is, heel bijzonder bestemd voor het gebed, voor gewas en arbeid, samen in dit bedehuis. Mag het vanavond ook echt een bedehuis zijn. En dan vragen we van u, Heere, of u dat wonder wil doen waarvan u op een andere plaats in de schrift door de profeet Jesaja sprak. En ik zou hen verheugen in mijn bedehuis. Heere, wil u met ons zijn vanavond. We zijn in alle dingen zo afhankelijk van u. Zonder u kunnen wij niet spreken. Zonder u kunnen we zelfs niet ademen. Maar zonder u kunnen we ook niet spreken. En uw woord doorgeven. En daarom wilt u alles geven wat nodig is. Een stem om te spreken. Helderheid van gedachten. Bewogenheid. Ook gebondenheid aan uw eigen woord. Heere, wilt u geven wat nodig is bij het luisteren. Juist op een door de weekse dag kan het moeilijk zijn om onze gedachten te bepalen bij uw woord. Maar laat het woord vanavond beslag mogen leggen op ons hart. Dan weet u, Heere, wat wij nodig hebben, heel persoonlijk. Gedenk hen die met ziekte en zorgen te maken hebben. We dragen onze oude zuster Kramer aan u op. Ze moest worden opgenomen in het IJsseland ziekenhuis. Heere, wil u haar gedenken, op haar hoge leeftijd gekomen. En wil u nog voor haar zorgen. In lichamelijk opzicht mogen we u bidden of de benauwdheid mag afnemen. Of u de middelen die daartoe aangewend worden wil zegenen. Maar boven alles, Heere, wilt u uw genade doen blijken. Wilt u haar schenken wat wij alle nodig hebben. Een borg voor onze ziel. Zoals Hiskia erom bad. Heere, wees gij mijn borg. Wil u zo ook aan haar denken. We dragen haar op. Samen met haar zoon. Die deze avond onder ons mag zijn. Onze broeder. Gedenk ook hem. Gedenk ook zijn zus. Die dezelfde zorgen zal kennen om haar moeder. Heere, wilt u hen allen nabij en goed zijn. Denken aan andere gemeenteleden in het ziekenhuis. Onze broeder Buizer, van wie de toestand toch heel ernstig is. Heere, wilt u geven wat niet gemist kan worden. En wil u nog wonderen doen. We denken aan onze broeder van de Vlies, ook nog steeds in het ziekenhuis. Ontferm u over hem. Gedenk hem naar lichaam en ziel. Wilt u zijn met anderen uit onze gemeente? Onze zuster Bassa, die morgen uitslagen zal ontvangen. Heere, gedenk ook haar. We dragen haar nogmaals aan u op. En zo zijn er nog velen, Heere, die te maken hebben met ziekte. Met ernstige en grote zorgen over de gezondheid, of die herstellend zijn, wil u aan een ieder denken. Mogen we u op deze biddag ook hen hartelijk opdragen, aan u de Heere. Heere, wil met ons zijn in ons dagelijks werk. We hebben daar vanmiddag om gebeden, maar we willen dat opnieuw doen. Geeft u krachten en wijsheid en wat nodig is. Niet alleen om ons werk goed te kunnen doen, maar ook om op de plaats waar u ons stelde voor uw naam te mogen uitkomen, daar waar dat nodig is. Zegent u in de studie, in de opleiding, op school. Geeft u wat nodig is, ook daarin. Wees met hen die werkzoekend zijn. Heere, wilt u aan onze gemeente denken? Mogen we u vragen om een zegen over al het werk in het midden van de gemeente. En we denken aan het verenigingswerk. We denken aan het zondagsschoolwerk. Allen die er hun kracht aan mogen geven. Leden van commissies. We denken aan de broeders van de kerkenraad. En heren, we leggen ook datgene voor u neer wat we voorgenomen hebben en wat binnen enige tijd aan de gemeente zal worden voorgesteld. Geeft u er uw onmisbare zegen over. En wilt u ook in de weg van de ambten voor de gemeente zorgen. Wilt u geven dat erin voorzien mag worden. Wilt u geven dat die broeders die te zijner tijd ook hun namen genoemd zullen horen worden en daarvan op de hoogte gebracht worden. Maar geven dat ze de dingen biddend voor u mogen neerleggen. Om u om hulp en om raad te vragen. En dat bidden we u, Heere, voor allen in de gemeente. Ook voor de zittende broeders. Geef uw zegen aan het ambtelijke werk. In eigen kracht kunnen we dat niet, Heere. Daar hebben we uw hulp en genade zo bij nodig. Wil u die schenken. En wilt u het werk ook tot zegen doen zijn in het midden van de gemeente. En dat zal menselijk gesproken toch ook alleen weer kunnen wanneer er een hartelijk gebed is in het midden van de gemeente. Mag dat er ook zijn. Heren, wilt u met onze kerken zijn. Zegen allen die zich voorbereiden op de dienst van het woord. We dragen onze broeder Droger aan u op. Gedenk hem en geef hem wat nodig is in de opleiding bij het proponeren. Heren, wilt u zich ontfermen over allen die studeren en doceren. Zegen allen die uw woord ook deze biddag mogen brengen in het midden van de gemeente. En degene die verhinderd zijn, gedenk ook hen. Heren, zo leggen we onze gebeden voor u neer. Ontferm u zich over ons land en volk. In verleden tijden zijn juist ook in dit deel van Rotterdam vele malen de boetetonen te horen geweest, als het om een biddag ging. En dan werd land en volk opgeroepen om weder te keren tot u. En wij hebben die oproep nodig, Heren, heel persoonlijk, als gemeente. Maar geeft u toch dat die oproep ook ons land en volk mag bereiken, om weder te keren tot u. Heere, geeft u nog een terugkeer naar uw heilzame geboden. Gedenk de ouders in de gezinnen. Gedenk hen die nieuw leven mogen verwachten. Wilt u ook daarin geven wat nodig is en maakt u alles wel. Zo leggen we onze gebeden ook aan de avond van deze dag voor u neer. Wil ons horen en verhoren in de vergeving van al onze zonden om Christus wil. Amen. Psalm 30, tweede en het achtste vers willen wij zingen. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. En ook het achtste vers, gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. 2 en 8 van Psalm 30, er is één collecte bestemd voor de eredienst. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 103, tweede vers, willen wij zingen na de prediking. Loof hem die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest, die van het verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid u kronen, die in de nood uw redder is geweest. Tweede vers van Psalm 103. Heeft het zin om te bidden? Dat zou, geliefde gemeente, de vraag kunnen zijn van iemand vanavond onder ons. Heeft het zin om nog te bidden? Heeft het zin om je tijdelijke belangen voor de Heere neer te leggen en hem te vragen om wat nodig is op school, in je studie, in je werk, ten aanzien van je verhuizing, ten aanzien van je huwelijk? Heeft het zin om de Heere te bidden om genade, om zijn werk in uw hart? De geschiedenis van vanavond leert ons dat het waar is wat we gezongen hebben aan het begin van de dienst. Gij hoort het gebed, tot u zal alle vlees komen. Dat betekent niet dat al onze gebeden, zoals wij ons de verhoring ervan voorgesteld hebben, ook verhoord worden. Maar één ding is duidelijk vanuit de geschiedenis van Hiskia. God hoort het gebed. En we kunnen het nog meer toegespitst zeggen. Hiskia's God ontfermt zich op het gebed. Dat is ook het thema voor de preek van deze middagavond. Hiskia's God ontfermt zich op het gebed. Drie gedachten. Allereerst letten we op de belofte van verhoring. Dat is vers 4 en vers 5. In de tweede plaats op de rijkdom van de verhoring. Vers 16b en 17b. En tenslotte op de vrucht van de verhoring. Vers 15 en 19. Hiskia's God ontfermt zich op het gebed. Allereerst de belofte van verhoring. Vervolgens de rijkdom van verhoring. En tenslotte de vrucht van de verhoring. Het zal voor de profeet Jesaja niet zo'n hele makkelijke gang geweest zijn. Denkt u niet? Naar het paleis. Die man zal wel met lood in zijn schoenen naar de koning toegegaan zijn. Want hij wist, koning Hiskia ligt ernstig ziek op bed. En nu moet ik hem in opdracht van de Heere zo'n boodschap brengen. Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. En toch is Jesaja gegaan. En toch heeft hij in getrouwheid aan zijn zender dit woord gesproken. Ik kan me voorstellen dat hij er nog wel wat bij heeft willen zeggen. Maar het woord van God moest hij brengen zoals de Heere het aan hem toen onder die omstandigheden bekendgemaakt had. En dan gaat Jesaja terug. Zou misschien nog een poos hebben gezeten bij Hiskia. Misschien nog gebeden hebben met hem. Maar dan gaat hij terug. Paleis uit en hij komt in het middelste voorhof. Onderweg misschien nog wat personeel gesproken. Jesaja was een bekende in het koninklijk paleis. Maar dan in het middelste voorhof, dan geeft de Heere hem opnieuw een opdracht. Dan moet Jesaja in opdracht van God opnieuw naar Hiskia teruggaan. En we lezen het in vers 4 en vers 5. Toen geschiedde het woord van de Heere tot Jesaja zeggende. Uit het Tweede Koningenboek is duidelijk dat dat dus was toen de koning bezig was om het paleis te verlaten. Maar toen geschiedde het woord des Heeren tot Jesaja zeggende, ga heen en zeg tot Hiskia, zo zegt de Heere, en dan moet u even opletten, de God van uw vader David. Zo beginnen de woorden die de profeet aan de koning moet overbrengen. En u moet dat nog even vergelijken met het woord dat Jesaja volgens de preek van vanmiddag aan Hiskia had moeten brengen. Eerder aan Hiskia had moeten brengen. Dat woord begon met vers 1. Alzo zegt de Heere. En met dat woord werd Hiskia als het ware voor de rechter gedaagd. Geef bevel aan uw huis, want ge zult sterven, niet leven. Maar nu zendt de Heere op zijn tijd Hiskia opnieuw met een woord van genade. En alleen al met het begin wordt er, Calvijn zegt, een deur van hoop geopend in het hart van Elia. Zo zegt de Heere, de God van uw vader David. De God die trouw is. De God die genade heeft bewezen. De God die aanwerkt op de vervulling van die grote belofte aan David. De belofte van de Messias, de grote zoon van David. En wat moet Jesaja dan tegen Hiskia zeggen? Dit, vers 5b. Ik heb uw gebed gehoord. En ik heb uw tranen gezien. Wat een machtige woorden zijn dat. Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien. Toen Hiskia daar lag met zijn gezicht naar de muur toe. Toen hij zijn nood voor de Heere uitklaagde. En die nood was, dat hebben we vanmiddag gezien, als het ware een gelaagde nood. Daar lag in, ik ben ernstig ziek. Daar lag in, ik moet sterven. Daar lag in, ik moet God ontmoeten. Daar lag in al deze dingen proef ik de toorn van God tegen de achtergrond van mijn schuld. En dat deed Hiskia vragen om een borg. Maar toen Hiskia zo bad, vanuit de nood, toen heeft de Heere hem gezien. Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien. Weet u voor wie dat een troostwoord wordt? Voor mensen die misschien op stille plaatsen, waar niemand van weet, hun hart voor de Heere uitgieten, net zoals een Hanna dat deed. En die hun verdriet aan de Heere bekend maken. En die vanuit de nood roepen tot de Heere en soms zo weinig ervaren dat de Heere hoort. Maar vanavond zegt de Heere het, ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien. Als dat echt uw hart mag bereiken, dan zal dat toch vooral klein maken. Dan zal dat je toch vooral heel ootmoedig maken voor de Heere. Heere, wat is dat groot dat u mij hebt gezien, dat u mijn gebed nog hebt gehoord, dat u mijn tranen nog wilde zien. Dat is toch ook een van de dingen als de Heere gebeden gaat verhoren. En hij geeft er zijn genade in mee dat het eerste misschien nog wel is. Nee, niet dat u de verhoring hebt gekregen en dat u kreeg waar u om vroeg, of juist iets anders kreeg dan waar u om vroeg. Maar dat de Heere op zo'n mens als ik ben nog neerzag. En dat de Heere mijn tranen nog wilde zien. En dat de Heere mijn gebeden nog wilde horen. Dan wordt de mens klein. En dan wordt de Heere groot. En dan gaat er toch iets zingen in het hart. Hij heeft mij aangezien en hulpen willen bieden. Toen in mijn ziels ellende zijn aangezicht mij kende. Ja, en dan zegt de Heere daarbij in vers 5, zie, ik zal 15 jaar tot uw dagen toedoen. Dat is het eerste, de belofte van verhoring. Die krijgt Hiskia, dat moeten we goed bedenken, op het moment dat hij daar nog ziek neerligt. Maar dan geeft de Heer hem deze belofte, deze bemoediging. Ik heb u gezien, ik heb u gehoord, ik zal 15 jaren aan uw dagen toevoegen. Komen we daar straks nog wel op terug, want de vraag is natuurlijk, wat wilde Hiskia nog met die 15 jaren doen? U moet die vraag alvast maar voor uzelf wat overdenken. Wat zou u nou met 15 jaren willen doen als u het, de Heere doet dat niet meer in die zin. Maar stel je voor dat de Heere je nu bekend zou maken, echt bekend zou maken dat je nog 15 jaren kreeg. Waar zouden wij ze voor gebruiken? We gaan naar onze tweede gedachte. De eerste gedachte, nog één ding daarover. Daar ligt dus, en laten we dat meenemen vanuit vers 4 en 5. Daar ligt een aansporing tot gebed in. Daar ligt juist een aansporing in tot wenende bidders onder ons. Tot mensen die misschien wel moedeloos geworden zijn. Die de plaatsen wel kunnen aanwijzen waar hun tranen liggen en waar hun gebeden liggen. Maar die toch telkens weer moeten bemerken dat de Heere niet lijkt te antwoorden en zelfs niet lijkt te horen. Maar het tekstgedeelte van vanavond zegt het ons dat de Heere een hoorder is van het gebed. Maar hij zond zijn knecht Jesaja naar Hiskia op zijn tijd. En dat hoeft niet altijd te zijn zo snel als dat Hiskia hier verhoord werd. U zou kunnen zeggen, Hiskia moest er heel diep door. Dat heeft ook maar kort geduurd. Het kan zijn dat een ander mens er ook een andere beproeving heeft. Maar ook geestelijk gezien veel meer in een geleidelijke weg steeds armer wordt gemaakt en gebracht wordt bij het gebed om een borg. Dat kan. En dan is de Heere er vrij in wanneer hij komt met deze woorden. Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien. In de tweede plaats de rijkdom van die verhoring. Ja, want wat is het dat Hiskia dan ontvangt? We gaan het opdiepen vanuit vers 16b en daarna ook vanuit vers 17b. Allereerst vers 16b, waar Hiskia het zegt, want gij hebt mij gezond gemaakt en mij genezen. Hiskia was ernstig ziek. Een gezwel kwelde hem. Zweren, misschien wel de ziekte van de pest, was over hem gekomen. En vanuit die ziekte had hij geroepen en gebeden tot de Heere. En nu mag hij het zingen. In dankbaarheid en in verwondering. Gij hebt mij gezond gemaakt en mij genezen. Letterlijk staat er in de taal van de Bijbel. Gij hebt mij kracht gegeven, opnieuw gesterkt. Gij hebt mij laten leven. Hiskia stond, om zo te zeggen, al met één been in het graf. Zeker door die woorden van Jesaja. Maar God heeft hem als uit het graf weer opgevoerd. En hij zingt het hier, om zo te zeggen, met de dichter van de 30e psalm. Ik ben niet in de kuil gezonken, want gij hebt het leven mij geschonken. God gaf Hiskia de genezing terug. Hoe? Blik met u even naar het 21ste vers van ons teksthoofdstuk. Jesaja nu had gezegd, laat hen nemen een klomp vijgen en tot een pleister op het gezwel maken en hij zal genezen. Dus daar is een klomp vijgen voor gebruikt. Er zijn uitleggers die zeggen, wel, die vijgen hebben een bepaalde geneeskrachtige werking gehad. Dat zou kunnen. Het zou ook even goed kunnen dat dat alleen maar een symbolische manier was waarop de Heere heeft genezen. Maar wat de Heere er wel mee heeft willen zeggen, ongetwijfeld, dat is dat hij de middelen wil gebruiken. De Heere had Hiskia kunnen genezen in één handomdraai. Door alleen maar te spreken. De Heer Jezus heeft tijdens zijn omwandeling op aarde zo ook veel zieken genezen. Door alleen maar te spreken, door ze soms enkel aan te raken. En dat kan ook. Maar wat de Heere hier gebruikt is een eenvoudig, maar door hem gezegend middel. Daar ligt ook een les in voor ons. Dat we de middelen die de Heere geeft, ook in tijden van ziekte, onderbiddend opzien tot de Heere en verlegen om zijn onmisbare zegen mogen gebruiken. De Heere werkt gewoonlijk middelijk in de natuur ten aanzien van ziekte, maar ook, we hebben dat een tijdje geleden bij de catechismespreek nog gezien, ook als het gaat om de genade. De middelen gebruiken en tegelijkertijd, zij de uitleg van de vierde bede in de catechismes, ons vertrouwen van de middelen aftrekken om alles van God alleen te verwachten. God heeft Hiskia genezen. Uit zijn hand, gemeente, kwam de ziekte. En uit zijn hand komt ook de genezing. En dat is de grote boodschap, de grote les die er ligt in dit stukje van de tekst van vanavond. Gezondheid en ziekte, ze liggen in Gods hand. Dat kan een harde les zijn, een moeilijke les om te leren. Ziekte uit Gods hand. Maar het is nog veel troostelozer als het niet uit Gods hand zou komen. En als ziekte uit Gods hand kan komen en komt, dan kan er ook genezing uit diezelfde hand van God komen. En daar mogen we ook om bidden en om vragen in tijden van ziekte, totdat God misschien zelf dat gebed afsnijdt. Want dat kan ook. En totdat God u juist in de worstelingen in de binnenkamer zou kunnen duidelijk maken dat zijn weg een andere weg is. Maar zelfs dan geldt, als we nog even luisteren naar vers 16b en hoe Hiskia dat hier zegt, gij hebt mij gezond gemaakt, gij hebt mij kracht en sterkte gegeven, dat de Heere ook wanneer een ziekte blijft, misschien een chronische ziekte, een langdurige ziekte, misschien een levensbedreigende ziekte, maar dat er bij de Heere kracht is waarmee hij wil versterken in uw ziel. Dat is nog iets anders dan genezing, maar dat is wel waar de psalmdichter toch ook van spreekt. Gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Wel, dat is bij de Heere te verkrijgen. En dat is het eerste wat Hiskia hier in de weg van het wonder uit de hand van de Heere ontvangt. Genezing voor zijn lichaam uit een God in wiens hand alle dingen zijn. Maar dan toch ook nog meer, gemeente. Want we hebben gezien vanmiddag dat de nood van Hiskia niet alleen bestond uit zijn ziekte. Niet alleen bestond uit het feit dat hij heel dicht bij het sterven gekomen was, maar dat Hiskia op de bodem van zijn ziekte zag liggen. Zijn diepste kwaal, zijn schuld, zijn zonde. Waar staat dat precies, vraagt iemand. Waar staat dat in de tekst? Wel, gemeente, ik leid dat af uit twee dingen. Ik leid dat af om te beginnen uit dat gebed aan het slot van vers 14. Wees gij mijn borg. Er zijn uitleggers die zeggen, met die borg bedoelt Hiskia ook alleen maar God die tussen hem en zijn ziekte in gaat staan en hem weer beter maakt. Maar ik geloof toch niet dat we die tekst zo moeten uitleggen en zo moeten lezen. Vooral ook niet omdat er aan het slot van vers 17 nog een keer heel nadrukkelijk staat in het danklied van Hiskia. Gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst. De diepste nood van Hiskia was, zelfs na ontvangen genade, dat hij in het aangezicht van de dood en in het aangezicht van een rechtvaardige God besefte, ik kan in mezelf voor de Heere niet bestaan. Met mijn verzondigde leven, met mijn schuld die openstaat. En toen is Hiskia, en we hebben dat vanmiddag gehoord, in een gebedsworsteling gevlucht tot een God die als het ware als een verscheurende leeuw voor hem stond. Als een leeuw zal hij al mijn beenderen breken. En welke kant moest Hiskia nog op? De wanden van de dood hoog oprijzend naast hem. En zijn verzondigde leven achter hem. En Hiskia kon het met al zijn ijver voor de dienst van de Heere en met al zijn ijver voor de tempeldienst en voor de eer van God toch niet doen en niet redden. En wat moest Hiskia doen? Toen is hij toch naar voren gevlucht. Toen is hij gevlucht naar die God die als zijn rechter tegenover hem stond. En toen heeft hij zijn rechter, opnieuw een woord uit Job, om genade gebeden. En toen is hij gevlucht tot die God en toen heeft hij gezegd, Heere, wees gij mijn borg. Dat wil zeggen, Heere, wil u mijn schuld voor mij betalen? Wil u de straf in mijn plaats dragen? Wees gij mijn borg. Stelt u zich, Heere, toch in tussen mij en tussen mijn rechtvaardige straf. Toen heeft Hiskia van Gods eisende gerechtigheid ook niets meer af willen doen. Toen heeft hij gebogen voor de Heere en toch gevraagd, Heere, wil u de zaak voor mij oplossen? Wil u mijn borg zijn? Wil u zelf zorgen voor betaling? En toen heeft Hiskia het ook mogen ondervinden in die weg. Dat wonder wat hij hier onder woorden brengt in 17 vers 17b. Maar gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst. Dat is een heel diep woord wat hier staat. Een woord wat in het Oude Testament gebruikt wordt voor het opvatten van liefde van een jonge man voor een jonge vrouw. Bijvoorbeeld, en dat is een zondige verhouding geweest, maar daar wordt dat woord dan toch gebruikt als Sichem verliefd wordt op Dina. De geschiedenissen van Jacobs kinderen. Sichem ziet Dina lopen over straat en hij wordt echt verliefd. Hij vat liefde voor haar op en zijn hart gaat naar haar uit. En dan gaat Sichem veel te ver. Wij kennen die geschiedenis waarschijnlijk wel. Maar toch was er wel, dat mogen we wel geloven uit die geschiedenis, echt een zekere liefde in het hart van Sichem. Hij wil Dina ook trouwen. Wel dat woord, gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst. Heere, u hebt uw liefde aan mijn hart verklaard. Nog iets dieper over dat woord. Datzelfde woord wordt ook in Deuteronomium verschillende keren gebruikt om de liefde van God voor het volk Israël aan te duiden. En dan zegt de Heer er telkens bij als dat woord gebruikt wordt, dat dat een eenzijdige liefde is waar Israël helemaal geen aanleiding voor had gegeven, maar God in zijn verkiezende liefde had Israël, dat niet beter en waardiger was dan andere volken, lief gehad en zich over dat volk ontfermd. Wel dat woord. De Heere heeft Hiskia lieflijk omhelst. Dat wil zeggen, de Heere heeft Hiskia bekendgemaakt met zijn wonderlijke, eenzijdige, verkiezende liefde. En hij heeft Hiskia in de nood van zijn leven als het ware aan zijn hart gedrukt en het gezegd. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En dan zegt Hiskia erbij. Want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Toen Hiskia daar met al zijn zonden voor de Heere niet kon bestaan. Toen hij alles te vrezen had. Toen hij God zo voor zich zag als een verscheurende leeuw. En zo tot het gebed kwam, Heere, wees gij mijn borg. Wil u de zaak toch oplossen? Uw recht moet gehandhaafd worden. Maar wil u nu zelf zorgen voor een weg? Toen heeft Hiskia dat wonder mogen ervaren, dat God al zijn zonden heeft vergeven. Dat God al zijn zonden zo heeft vergeven, dat hij ze als het ware achter zijn rug heeft geworpen. En u begrijpt wel wat er met die uitdrukking wordt bedoeld. Dat wil zeggen dat God nooit meer op die zonde terugkomt. Dat God nooit meer aan die zonde denkt. Dat hij ze werpt op een plaats waar ze niet meer gezien worden. Gemeente, dat is onbegrijpelijke, vrije genade. Mens met een verzondigd leven, die de straf waard is en die nergens meer op kan pleiten en geen rechten meer overhoudt en alleen maar kan vragen, Heere, wees gij mijn borg, en die dan dit mag ontvangen. Dit mag ervaren. Alle roem in de mens is dan inderdaad uitgesloten. Onverdiende zaligheid heeft Hiskia van zijn God genoten en hij roemt hier in vrije gunst alleen. al mijn zonden achter uw rug geworpen. Kom gemeente, kijk eens met mij wie daar achter Gods rug staat. Wie staat daar? Daar staat de borg. Daar staat Hiskia's borg. Met zijn bebloede. Met zijn open gegeeselde rug. En hij buigt zich. En God de rechter werpt al die vuile zonden van Hiskia op de rug van zijn eigen lieve zoon. En dan het grote wonder dat Christus daar blijft staan. Dat hij net zo lang is blijven staan achter Gods rug, totdat alle zonden van heel zijn kerk op zijn rug waren neergelegd en neergedaald. En dat hij ze toen heeft willen wegdragen. In heel dat leven van borgtochtelijke liefde. Van kribbe naar kruis. Ziet u hem daar gaan, Hiskia's borg. Met de zonden, met al de zonden van Hiskia op zijn rug. Op weg naar Golgotha. En ziet u hoe die zonden als het ware nog eens in Christus zijn rug worden geslagen. In de hof van Pilatus. En ziet u hoe Christus met die zonden op zijn rug aan het kruis gewillig zijn hoofd buigt. En de geest geeft om te sterven voor Hiskia. Gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Maar daar zijn ze opgevangen door Christus. Borg. De gemeente, in de evangelieprediking mag ik hem ook vanmiddag en vanavond nog prediken. Met eerbied gesproken. Hij staat daar nog. Hij staat daar nog achter een vertoornde rechter. Hij staat daar nog in het heden van de genade. En hij wacht nog om genadig te zijn, schuldige zondaren. O, gingen uw zonden u al drukken? Drukten ze uw schouders naar beneden? Kunt u er geen stap meer mee verder doen? Bent u vastgelopen met alles van uzelf, dat u toch zult knielen en zult buigen voor deze rechter? Want achter zijn rug staat een borg die zo gewillig is, zo dierbaar is, zo sterk is, dat uw zonde, uw schuld nog een plaats kan hebben op zijn rug. Wat dunkt u, gemeente, van deze borg? Van deze zaligmaker. Mag ik hem op deze middagavond aan uw hart leggen? U kunt ten diepste maar twee dingen doen. U kunt hem of verachten. In uw zonde. In uw godsdienst. In uw eigen werken. Of hem te voet vallen. En voor deze rechter neerbuigen en het zeggen: Heere, wees gij mijn borg. Dat zal, gemeente, ook de belangrijkste reden zijn waarop een mens geoordeeld zal worden. Hij zal geoordeeld worden vanwege zijn eigen zonde. Maar hij zal ook geoordeeld worden op dit punt. Wat dunkt u van deze borg? Hiskia's borg. leef nog. En hij wacht nog om genadig te zijn. In een weg van recht, jazeker. In een weg van het erkennen van uw oordeel en van de rechtvaardigheid daarvan en van uw schuld, jazeker. Jeremia 14, wij kennen onze ongerechtigheid. Maar dan toch als een arme zondaar neerbuigen voor de Heere, om dat wonder te mogen ervaren dat God de schuld nou achter zijn rug werpt op zijn eigen lieve zoon. Dat is de rijkdom van de verhoring. En gij die God zo zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan bij die God die nog gebeden hoort en tranen ziet. En uw hart zal vrolijk leven. Nog iets over onze laatste gedachte, de vrucht van die verhoring. Ja, want wat werkt dat uit als Hiskia dit wonder in zijn leven mag ontvangen en daar ook de troostvolle en de gelovige wetenschap van mag ontvangen. Gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Ja, wat is dan de vrucht? Wel, dat is allereerst vers 15, het eerste stukje. Dat is sprakeloze verwondering. Leest u maar in vers 15a. Wat zal ik spreken? Sprakeloze verwondering. Als een zondaar iets van deze troost en vrede in zijn hart mag ontvangen. En als hij zijn schuld mag kwijtgeraakt zien aan een leidende borg en zaligmaker, meer nog als hij het in deze weg mag weten, al mijn zonden achter uw rug geworpen. Sprakeloze verwondering, wat zal ik spreken? En dan nog iets. En dat is nog een tweede vrucht. En we lezen maar verder in vers 15. Gelijk hij het mij heeft toegezegd, alzo heeft hij het gedaan. Letterlijk staat het er in het Hebreeuws nog iets korter. Er staat, hij heeft tot mij gesproken. Hij heeft gedaan. God is een waarmaker van zijn woord. En dat geeft Hiskia hier zoveel geloofsvertrouwen. Dat geeft Hiskia hier zoveel, u kent die uitdrukking waarschijnlijk wel, krediet op God. Dat mag Hiskia hier ontvangen. En dat mag Hiskia hier oefenen. Gelijk hij gesproken heeft, alzo heeft hij gedaan. En dan voor de toekomst. In vers 15, ik zal nu al zoetkens, zoetjes voortreden, al mijn jaren, vanwege deze bitterheid. Want het was een bittere weg waarin Hiskia deze dingen moest leren. Maar een bittere weg met een zoete uitkomst, om het zo te zeggen. Met een troostvolle uitkomst. Al mijn zonden achter uw rug geworpen. En nu, ik zal getroost heen het reden. Dan komt er vertrouwen dat de Heer het wel maken zal. Kijk, dan ziet Hiskia die 15 jaren ook zo liggen. De rest van zijn leven liggen onder Gods genadige handen. En dan nog een laatste vrucht. Vers 19. De levende, die zal u loven gelijk ik heden doe. De Vader zal de kinderen uw waarheid bekendmaken. Dat is de lof van de Heere. Dat leeft er in het hart van Hiskia. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn genade vergelden. Ik zal liefde en lof voor hem ten offer brengen. De levende. Dat is opmerkelijk, gemeente, dat het er zo staat. Er zijn uitleggers die zeggen, Hiskia heeft dat zo gezegd in zijn bewogenheid. En hij valt in herhaling, dat kunnen we ons ook wel voorstellen. Dat hij in de grote bewogenheid van dit moment heeft gezegd, haast iets heeft gestotterd. De levende, die zal u loven. Maar we zouden het natuurlijk ook nog anders kunnen lezen. Hiskia had leven van God ontvangen. En leven, toch? Leven voor zijn lichaam 15 jaren erbij. Maar vooral leven aan zijn ziel. Troost voor leven, licht. En ja, als die zo een levende, levende is, dan ligt het ook in zijn hart om de Heere te loven. En dan ligt het ook in zijn hart om al deze dingen aan de kinderen bekend te maken. Zonen had hij op dit moment nog niet. Die krijgt hij wel. Die moeten nog geboren worden. Maar als koning heeft hij het verlangen om het nageslacht de grote werken van de Heere bekend te maken. Mag dat de vrucht zijn als u iets van genade kent? Misschien dat u zegt, ach, dat grote wat hier beschreven wordt, dat Hiskia zo met bewustheid mocht weten, al uw zonden achter mijn rug geworpen. Dat is te groot, dat durf ik hem zo niet na te zeggen. Maar iets gezien van die borggerechtigheid van Christus, en iets gezien van de liefde van die borg, ook voor u. Tegen de achtergrond van uw eigen schuld. Zou het dan niet de vrucht moeten zijn in uw leven? De levende zal u loven. En de Vader zal zijn kinderen uw waarheid bekendmaken. Om het maar te vertellen hoe de Heere werkt. Om het maar te vertellen dat de Heere nog leeft. Om maar te vertellen wie de Heere nou wil zijn voor zo'n mens als u bent. Opdat anderen moed zouden scheppen uit uw behoudenis. En daalt u dan maar diep af. Diep af in wie u zelf bent. En spreek maar klein van uzelf, maar groot van de Heere. Want dan kan een klein mens, die diep in de ellende zit, er misschien ook nog wat aan hebben. De levende zal u loven. En dan het laatste, gemeente. Weet u wat dan de vraag wordt van Hiskia? Die vraag die is nog in onze oren blijven naklinken na de schriftlezing. Als die daar dan ligt op bed. Eigenlijk op dat moment nog ziek. En Jesaja staat bij hem. En die zegt, Hiskia, God heeft uw gebed gezien. En gehoord. En hij heeft uw tranen gezien. En u krijgt er 15 jaren bij. Dan wordt de vraag van Hiskia, vers 22. Welk zal het teken zijn dat ik weer beter zal worden? Nee, dat staat er niet. Welk zal het teken zijn dat ik weer bij mijn vrouw aan tafel zal zitten? Nee, dat staat er niet. Welk zal het teken zijn dat ik weer als koning op de troon zal zitten? Dat staat er ook niet. Welk zal het teken zijn dat ik weer buiten mag zijn en mag blikken naar de blauwe hemel en weer mag genieten van de frisse lucht na een tijd op het ziekbed te hebben verkeerd? Nee, dat staat er ook niet. Er staat, welk zal het teken zijn dat ik in het huis des Heren zal opgaan? Legt u daar, lieve gemeente, ook uw leven nog eens naast. En ik het mijne. Vanmiddag heb ik de lijn getrokken vanuit een Hiskia op zijn ziekbed naar mensen die niet naar de kerk konden komen. en die misschien thuis wel aan bed gekluisterd waren en die daar toch mochten horen dat de Heere zelfs van zo'n plaats nog aangeroepen wil worden en dat hij weet van onze omstandigheden en ook van onze onmogelijkheden. Dat zou ik vanavond nog wel een keer willen zeggen. Maar als ik de lijn vanuit vers 22 trek, trek ik de lijn ook naar hen die er misschien vanmiddag wel hadden kunnen zijn en er toch niet waren. En ik zeg het uit liefde en ik wil op dit moment niemand bewust aankijken, want ik weet ook niet van uw mogelijkheden en van uw onmogelijkheden. Die kunnen er echt zijn, maar leg uw leven, ook ten aanzien van uw kerkgang, nog eens naast deze woorden. Welk zal het teken zijn dat ik ten huize des Heren zal opgaan? Gemeente, als u iets mag proeven van het wonder dat Hiskia te beurt mocht vallen. Als u misschien zegt, oh dat wonder dat is ver en dat is veel te groot, maar mijn hart hunkert ernaar. En ik zal niet nalaten om hart en oog op te heffen naar omhoog, totdat ik het ook weten mag, zou u geen plaats zoeken in het huis des Heren. En als u iets mocht ontvangen van Gods genade, zou er dan niet alle reden zijn om steeds een plaats te zoeken in dat huis waar het volk vergaderd is. Amen. Wanneer we deze woorden zingen, dan denken we aan uw genade bewezen, ook in de geschiedenis van onze gemeente. En Heere, wil dezelfde zijn. U hebt het gezegd in Jesaja 56. Ik zal tot hem, dat is toch tot die borg die met een bebloede rug staat achter de rug van zijn rechter. Ik zal tot hem nog meer vergaderen, nevens hen die vergaderd zijn. En daar bidden wij u om, Heer, voor u is niets te wonderlijk. U kunt mensen brengen bij die borg, vergaderen tot die borg. Het is uw belofte dat u ermee zult doorgaan tot de jongste dag. En we bidden u weer het doen onder ons. In rijke mate, al hebben wij het in alle opzichten verzondigd, willen doen onder de jonge mensen en onder de kinderen, onder de komende generatie. Bouw uw kerk en richt de muren van Jeruzalem op en laat Juda's steen herrijzen uit het stof. Tot eer van uw naam, Heere, opdat uw naam en eer in onze landen woon. Dat is ons gebed, Heere, deze biddag willen doen op grond van het werk van uw eigen lieve Zoon. En schenk zo onderwijs uit uw woord. Heb dank voor wat u schonk, onverdiend van onze kant. Past ons om uw naam ervoor te erkennen. Beveilig en bewaar ons wanneer we van hier gaan. Neem ons allen voor uw rekening. En wilt u ons zondag weer samenbrengen in het huis des Heren. En sterk dan onze broeder dominee de Bruin die hoopt voor te gaan. En hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 68, het tiende vers is onze slotzang. 68, vers 10. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.